We zijn bezig met onze serie over Missio Dei. Wij doen meestal hier spreken in Connecticut aan de hand van series. 4-5 weken die we zo aan een thema besteden. En Missio Dei betekent zoiets als de missie van God. Het doel van God. Waar is God mee bezig? En hoe kunnen we daarin mee bewegen? De afgelopen paar weken hebben we daar naar gekeken. Pieter heeft het daar hierover gehad. Hoe kunnen we een kerk zijn die meebeweegt met wat God aan het doen is in deze wereld? Om ons heen, maar dus ook ver weg in Congo of waar Merel het vorige week over had. In Ghana en over de hele wereld is God bezig. Hoe kunnen we meebewegen? Wat is mijn plekje in Gods plan? Dus een kostbare ontdekkingsreis om daarmee aan de gang te gaan. En vandaag wil ik kort kijken naar de vier evangeliën, naar hoe Jezus dat verwoordt. Dit is de missie van God en zo kun je meebewegen. Bijvoorbeeld Matteüs 28, daar lezen we het volgende. Matteüs 28, vers 16 tot 20, daar staat dit. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding der wereld. Zo schrijft Matteüs dat op. En in Markus dan, hoofdstuk 16, daar staat dit. En Jezus zei tegen zijn discipelen, ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Ook mooi. Lucas die schrijft het ergens anders en dan pak ik het stukje uit Handelingen, heeft hij ook geschreven. Handelingen hoofdstuk 1, daar staat dit. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en jullie zullen mijn getuigen zijn. Hier in Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En als laatste, Johannes, die schrijft het op deze manier. Hoofdstuk 20. Jezus zei tegen hen, vrede zij u. En zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Dus, de grote opdracht, zo hebben we het wel genoemd. Het is niet de grote suggestie, het is de grote opdracht. De missie van God. En hoe kunnen wij daarin meebewegen? Ik heb heel eenvoudig een paar korte puntjes die ik daarover wil delen. En de eerste heeft hiermee te maken. Ja, natuurlijk is het de grote opdracht. Ja, natuurlijk mogen we, moeten we meebewegen. En het is goed om in je achterhoofd altijd te onthouden, punt nummer 1, God heeft je niet gemaakt om je te gebruiken. Daar moeten we telkens weer even bij terugkomen. Omdat we in een wereld leven, opgroeien in een systeem waarin alles erop gericht is. Ja, ben jij nuttig? Ben je goed genoeg? Kun je genoeg dingen? En met die taal proberen we soms ook mensen te bereiken met het evangelie. Weet je dat God een plan heeft met je leven en dat hij jou wil gebruiken? Misschien allemaal wel eens gezegd of allemaal wel eens gehoord. Nou, laten we eerlijk zijn, het is beter dan het alternatief. Toch? Beter dan dat je tegen je gezegd wordt, je leven doet er eigenlijk niet zo toe. Je bent hier nou eenmaal toevallig, maak er maar wat van, succes ermee. Het alternatief, dan is het inderdaad beter om te horen, ja, maar God heeft wel een plan met je leven. Je doet er wel toe en hij wil je gebruiken voor iets groters en iets mooiers. Maar dat is maar een stukje van het verhaal, want God heeft je niet in de eerste plaats gemaakt om te gebruiken. Maar dat is wel, nogmaals, het systeem waarin we opgegroeid zijn, de wereld waarin we leven. Kan ik genoeg dingen? Ben ik goed genoeg? Zie ik er goed genoeg uit? Heb ik genoeg? Dat is de bril waarmee we kijken naar onszelf en dan vergelijken we onszelf altijd met anderen. Doe ik het beter? Doe ik het minder goed? God heeft je niet gemaakt om je te gebruiken, hij heeft je gemaakt om van te houden. Amen. Hij heeft je niet gemaakt om je te gebruiken. Hij heeft je in de eerste plaats gemaakt om van je te houden. God die zelf gemeenschap is, de drie in eenheid. God die community is, die liefde is, nodigt je uit om in die liefde te komen. I'm already loved. Je bent geliefd. God heeft je gemaakt omdat hij van je wil houden. Punt. En daar moeten we telkens weer bij terugkomen. Ook als we kijken naar zo'n grote opdracht, dan kunnen we onszelf meteen gaan zien als, oh, ik moet dus iets. Om dat te verdienen, om erbij te horen, om goed genoeg te zijn. Nee, God zegt, ik wil van je houden. Want al zo lief had God de wereld. Had God jou en mij. God wil dat jij weet dat hij van je houdt. En dat liefde jouw leven mag vormen. Dat is waarom we zondag aan zondag bij elkaar komen, om elkaar daaraan te herinneren. In onze aanbidding, in onze preken, in onze dingen die we samen beleven. Weet dat je geliefd bent. Weet dat God van je houdt. Daar komen we telkens weer bij terug. Omdat we in een wereld leven die daar totaal tegen ingaat. Waarin alles voorwaardelijk is. Is dit een veilige plek waarin we elkaar willen leren en onthouden? Weet dat je onvoorwaardelijk geliefd bent. Ik was afgelopen week een ochtendje in Haarlem met wat andere voorgangers, dominees. En wat heel tof is in Haarlem trouwens, daar hebben ze geloven in de stad, alle kerken die daar samenwerken. En de slogan daarbij is, we hebben heel de kerk, met de hoofdletter K, we hebben heel de kerk nodig met het hele evangelie om de hele stad te bereiken. Ah, fantastisch. Er gebeuren schitterende dingen. Het is jaloersmakend voor ons als Ede, Bible Belt, met nog veel meer kerken. Daar kunnen we wat van leren. Maar we hebben de hele kerk nodig, het hele evangelie, om de hele stad te bereiken. Nou, als we die wat kleiner pakken, dan moeten we inderdaad zeggen, we hebben het hele evangelie nodig om de hele mens te bereiken. Niet alleen maar dat je ziel later naar de hemel gaat of zo. God heeft veel meer op het oog voor jou. Hij wil dat je je als hele mens, als heel persoon, geliefd weet. En dan gaat het veel meer over zijn dan over doen. Misschien kun je het eerste plaatje laten zien. Ja, die. Dit is wat we jarenlang hebben gezien als, oh, zo word je discipel van Jezus. Ik doe en jij kijkt en wij praten. En ik doe en jij helpt en wij praten. Super leerzaam. Pas was ik op de hogeschool, daar gaat het ook op deze manier. Jij doet en ik help en wij praten. Fantastisch als het gaat om een vaardigheid aanleren. Maar redelijk incompleet als het gaat over het weten dat je geliefd bent. Want welk woordje komt die telkens weer terug? Doen. Doen, doen, doen. Output. Activiteit. Vaardigheden. Actie. Dus het is heel mooi om, als je op je werk mensen dingen wilt aanleren, doe dat vooral op deze manier. Als het gaat om discipel van Jezus worden, dan graag het volgende plaatje. Die. Ik ben. Jij kijkt, wij praten. Ik ben. Ik zei al, we leven in zo'n wereld waarin doen en actie en kunnen centraal staat, dat we dit echt moeten gaan leren met elkaar. Ik ben. Niet voor niks dat God zich op die manier bekend maakt aan zijn volk. En ook vandaag nog. Hij is de ik ben. Dus als we elkaar willen leren om een discipel van Jezus te zijn, ik ben. Jij kijkt, laten we het daar eens over hebben. En in dat proces, ik ben en jij bent. Je leert ook te worden. Eerst te zijn, geliefd te zijn, voordat je in actie moet komen en iets van de grote opdracht moet gaan vervullen of zo. Ik ben, jij bent, wij praten. En ik doe vanuit mijn zijn. Natuurlijk doe ik dingen, we doen allemaal dingen. Hoort ook bij wie we zijn. Maar vanuit wie ik ben. En daarna leer jij ook te doen vanuit wie jij bent. Het is een veel rijkere manier van kijken naar discipelschap. Niet alleen maar vaardigheden en doen, maar leren om te zijn. Te ontdekken, oh, ik ben al geliefd. Ik mag er zijn. En in het aangezicht van God word ik steeds meer. Identiteit. En dan mijn tweede punt, mijn eerste punt was, God heeft je niet gemaakt om je te gebruiken, maar om van je te houden. En nummer twee is dan, worden wie je bent. Zo'n thema wat heel belangrijk is tegenwoordig natuurlijk. Je mag zijn wie je bent, mag jezelf zijn. Mijn insteek vanochtend is, worden wie je bent gebeurt wanneer je sterft aan wie je niet bent. Sterven aan wie je niet bent. Nogmaals, we leven in zo'n wereld waarin van alles over ons heen gelegd wordt, dat het net lijkt alsof wij dat zijn. Maar ik kom altijd weer terug bij het beeld van Israël, het volk van Israël wat uit Egypte bevrijd wordt. En opnieuw moet leren wat het betekent om mens te zijn. Zo kun je ook kijken naar de 10 geboden. God zegt, maar dit is wie je bent. Dit is hoe je echt mens bent en in relatie met elkaar bent. Het is niet voor niks dat Jezus rond die tijd ook gestorven is en opgestaan. Het wijst naar de grote bevrijding uit slavernij, uit het systeem. En dit systeem waarin we onszelf beoordelen, elkaar beoordelen op hoe goed ben je, wat kun je, wat heb je, dat leidt tot de dood. En daarvan zegt Jezus, joh, de vijand is gekomen om te roven en te stelen en te vermoorden. Maar ik ben gekomen opdat je leven hebt. Mag ik jou helemaal vrijmaken? En vrijmaken betekent dan loskomen van wie je niet bent. Ik zat vroeger als klein jongetje, een jaar of 4, bij mijn opa op schoot. Met zo'n kriebelbaard en zo'n typische oude mannenlucht, die ken je wel, hè? Zo'n opa-lucht, dat hoort dan bij opa's. En dan is het nog lekker ook eigenlijk stiekem. Ik zat bij opa op schoot en ik weet het nog, een van de weinige herinneringen die ik aan hem heb. Hij is gestorven toen ik nog jong was. Dat ik bij hem op schoot zat en dan had hij een blaadje voor zich en een potlood. En dan zei hij, hey Oscar, zie je dat snaveltje daar? Nee, ik zie geen snaveltje, opa. En hij begon te tekenen, snaveltje. En zie je dat leuke kraaloogje dan ook? Hey, natuurlijk zag ik dat niet, want het stond er nog niet. Maar hij begon het te tekenen. En dat leuke koppie en vleugeltjes en pootjes. En binnen no time stond daar een schitterend vogeltje op papier. Mijn opa zag dat en hij maakte dat. Hij was een kunstenaar. En hij nam me mee in dat verhaal. Een kunstenaar die iets aan het scheppen is, die iets aan het maken is. Een heel mooi beeld. En waarschijnlijk heb je dat wel eens gehoord van de kunstenaar die uit een groot blok marmer een standbeeld gaat maken. En dan is het niet zozeer dat er iets bij moet, maar altijd, en dat geldt ook voor jou en mijn leven, dat er iets afgehaald mag worden. En dat is ook hoe God met jou en mij bezig is. Hij ziet al voor zich hoe we bedoeld zijn. En dan betekent het alleen afscheid nemen van wat daar dus niet bij hoort. En dat kan een pijnlijk proces zijn. Dat ene irritante stukje mag ik niet eraf halen. Die boosheid, die angst, die pijn, die bitterheid, mag ik die van je afschuren? Mag ik die weghalen en je glad en glanzend maken? Dat is hoe God met jou en mij bezig is. En nogmaals, we zijn zo ondergedompeld in dit systeem van de wereld dat het soms net voelt als, ja, maar die boosheid, die hoort bij mij. Ik ben nou eenmaal zo'n persoon. Dat God zegt, nou, mag ik het toch van je afschuren? Worden wie je bent, doe je door te sterven aan wie je niet bent. Door jouw leven over te geven aan die kunstenaar die bezig is om je mooi te maken. En te zeggen, dat stukje hoort niet bij jou, dat hoort bij het systeem van deze wereld. En dat leidt tot de dood. Het leidt tot angst, burn-out, depressies, verdriet. Mag ik het van je afhalen? Zullen we het inruilen voor wie je eigenlijk echt bent? En dat is zo mooi aan wat we vandaag gaan doen, het beeld van de doop. Sterven aan wie je niet bent. Het leven wat niet bij jou hoort, laat je achter in dat doopbad. Schitterend beeld. Ik noemde net al de bevrijding uit Egypte en dan gaan ze door de Rode Zee. Dat is ook waar de Bijbel over spreekt. Het beeld van de doop als het gaan door de Rode Zee. Sterven aan je slavernij en opstaan in een nieuw vrij leven. In Colossenzen 2 staat het op deze manier. In de doop ben je met hem begraven. Zoals je nu ook met hem tot nieuw leven bent opgewekt. Niet omdat je zelf zo goed hoeft te zijn, maar door je geloof in de kracht van God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dus in de doop ben je met hem begraven. Straks, als Shem en Charissa kopje ondergaan, zeggen we, je bent met hem gestorven in dat waterbad. Je oude leven mag je daar achterlaten. En je staat op in nieuw leven met hem. Door de kracht van God die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Een paar dingetjes over die doop. Dit is wat de doop doet. Het is allereerst een stap in gehoorzaamheid. Bekeer je en laat je dopen. Dit is een stap in gehoorzaamheid. Of het nou zo voelt of niet, dit is een stap in gehoorzaamheid. Het is ook heel eenvoudig het navolgen van Jezus. Hij liet zich dopen, wij laten ons dopen. We worden genoemd volgelingen van Jezus. We worden geen fans van Jezus genoemd. Bewonderaars van Jezus. We worden geïnspireerd door Jezus. Hij is een mooi mens, mooi voorbeeld misschien. Maar nee, we worden geroepen om volgelingen van Jezus te zijn. We doen wat hij doet. We kijken naar hem. We worden zoals hij is door te volgen wat hij doet. Het is ook een zichtbaar teken dat je je oude leven achter je laat en opstaat in nieuw leven. Het is een getuigenis voor jezelf, voor je omgeving, in de geestelijke wereld. En wat dan ook kan helpen, als er weer eens een aanklacht komt in je denken, weet je wel dat je eigenlijk zus en zo bent, dat je niet goed genoeg bent, dan kun je altijd wijzen naar het doopbad en zeggen, nee, die persoon is gestorven. Ik ben opgestaan in een nieuw leven. Aanklachten vallen van je af. Je bent nieuw met hem. De doop, dat gaan we straks ook doen, na de doop, een vervulling met de Heilige Geest. Je hoeft dit nieuwe leven niet alleen te doen in je eigen kracht, omdat je het nu allemaal zo goed weet ineens. Nee, de Heilige Geest wil jou van binnenuit vormen, leiden, helpen om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Steeds meer te worden zoals jij bedoeld bent. Misschien kunnen we dat laatste plaatje bekijken, die laatste, over volgeling van Jezus zijn. Dat geldt voor jou en mij allemaal, speciaal vandaag voor onze dopelingen. Dat is wat we je willen helpen ontdekken. Jezus is en jij kijkt naar hem. 2 Korinthe 3 staat het zo mooi. Hè? We zien hem nu en we gaan op hem lijken. Jezus is en jij bent. Jij gaat steeds meer worden. En vanuit dat zijn mag je gaan ontdekken wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Om te gaan doen wat hij deed. Hoeven we niet het eigen kracht te doen. We kijken naar Jezus en de Heilige Geest leidt ons om steeds meer op hem te gaan lijken. En uiteindelijk, jij bent, iemand anders kijkt en je zegt, kijk niet naar mij, kijk naar Jezus. We zijn uiteindelijk volgelingen van hem. En vanuit dat proces, vanuit het steeds meer weten, ik ben geliefd, ga je als het goed is overstromen vanuit die liefde. En dat is ook de enige mooie, juiste, goede motivatie om mee te bewegen met die Missio Dei. Als het niet vanuit liefde is, doe het dan maar niet. Als je merkt dat je nog niet overstroomt van mededogen, meebewogen zijn, van liefde, wacht dan nog even met uitdelen. Laat je opnieuw en opnieuw vullen door de liefde van Jezus. En je zult merken, daarvan uit ga je uitdelen en tot zegen zijn in deze wereld. Amen.